Ait. Lieve luisteraars, wat is het eigenlijk, hè?
Jawel, lieve luisteraars, heren, drie vrouwen, wie dan ook. Het is niet de officiële Celebrational 150ste aflevering waar je naar zit te kijken. Daar zijn we nog eventjes mee aan het stoeien hoe we dat gaan doen. Maar volgende week is die er gewoon. Volgende week is er een 150ste Nerd Culture aflevering. Maar we wilden jullie natuurlijk niet met lege handen laten zitten. En we zagen dat een speciale aflevering, een special die we een tijd geleden hebben gedaan met Veras over surrealistische films. Die was offline gehaald door copyright dingen. Dus die hebben we even een klein beetje geëdit. En die serveren we hier weer opnieuw voor jullie. Dus een kleine flashback van iets dat gesneuveld was op het internet. Als klein opvullertje voor volgende week 150ste aflevering.
You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast.
Welkom bij aflevering 72 van Nerd Culture. En het is een hele speciale, want we hebben een gast. Eindelijk weer. Het is Veras Vawas.
Yay!
Welkom in deze show. Sorry dat je zo lang moest wachten.
Nee, ik ben blij hier te zijn. Ik vind het leuk. Ik vind het gezellig.
Ik ook.
Dat heeft wel toelichting nodig. Het is nu 1 uur. We vroegen Veras om 11:30 hier te zijn. We hebben hem gisteravond op de House of the Dragon première nog even stevig op een hart gedrukt. 11:30.
Ja.
Jij zo, ik zie jullie vrijdag. En wij zo, ja, dat is morgen. Oh ja. En alsnog...
Was hij er eerder dan jij, vriend.
Ja, zeker weten. Je zal het zien. Ik ben een beetje sweaty. Dat komt omdat ik nog... Dat is alcohol dat uit mijn poriën gedropen komt.
Dragon's Blood, toch? Wat je hebt gedronken. Ja.
Hey, maar in deze show is het Flammoe, hè? We hebben een draak omgedoopt tot Flammoe.
Ja, Osso of de Flammoe, toch?
Osso die Flammoe. Ja. Ja, precies.
Ik denk fantastisch.
Hey, waar gaan we het over hebben vandaag? Namelijk surrealisme in films. Dat gaan we straks pas doen, hoor. Maar jij had zoiets van, zullen we het daar een keer over hebben? Je wilde mensen schoolen die dit laten.
Nou, kijk, ik luister jullie dus ook. Dus ik appte Koos ook van, ik vind Nerd Culture hard. Ik vind het hard wat jullie doen. En ik word altijd heel enthousiast van. Door jullie ga ik ook gewoon meer media consumeren. En wordt mijn vriendin boos.
It's a trap.
Ja, it's a trap. Ja, het is eigenlijk it's a trap en een blessing. Ik dacht, mijn achtergrond is meer filmmaker tegenwoordig. En ik dacht, het is wel interessant om een keer in-depth te duiken in een soort filmgenre of een filmmovement. En ja, een movement wat ook een beetje de stijl is die ik vaak gebruik, is surrealisme.
Ja.
En ik heb een lijstje met films meegenomen. Het lijkt me heel leuk.
Zo'n heel mooi lijstje ook, moet ik zeggen.
Ja, het is een tof, divers lijstje. Er zitten ook wat obscure titels in. Ik hoop ook dat mensen heel veel energie na deze uitzending te krijgen om een paar van die titels te checken.
Ja,
maar het lijkt me leuk om met jullie over die films te kletsen.
En dan gooi je ook onder in de comments wat je van die films vond. Dan gaan we dat ook gewoon uiteraard checken. Alright, zijn we nu aangekomen bij surrealisme in films. Want jij wilde daar met ons over praten. En je bracht een prachtig lijstje. Ik zal het niet opnoemen. Ik denk dat we er gewoon...
Het zitten een aantal classic films in. Een aantal hele vage films. Waarvan ik hoop dat jullie die nog niet hebben gezien. Dat kan ik over vertellen.
Ik heb denk ik de helft niet gezien. Of een kwart niet gezien.
En jij?
Ik denk ook in de helft.
Oké, perfect. Perfect. Ja, nee. Ik dacht, het is wel leuk inderdaad om een keer in een film te duiken. En kijk, mijn achtergrond en mijn stijl, en wat ik uiteindelijk ook wil gaan maken, neigt ook meer naar het surrealisme toe.
Kan je uitleggen wat surrealisme in films, of eigenlijk dus in kunst, dus meer wat het ongeveer is?
Ja, voor mij, dus zeg maar, als ik het soort heel letterlijk vertel, is het een movement die in 1920 is gestart door een aantal Franse kunstenaars. En die wouden gewoon heel graag, die waren echt helemaal klaar met de maatschappij. En die wouden juist het onderbewustzijn capture. Dus ze wouden kunst maken wat heel free-flowing was, zoals bijvoorbeeld een droom, waar je meer op een gevoel zonder al die barrières van de maatschappij en wat wel en niet mag, dat je dat helemaal loslaat en alles wat daaruit komt, dat is een beetje, ja, het zit tussen de realiteit en het onderbewustzijn in, zeg maar. Dus je herkent het,
ja, precies.
En tegelijkertijd
maar
is het een
swingt.
Twist. Het is ja, dus wat heel vaak gebeurt is dat je, ook op de schilderijen van Dali, dan heb je een object zoals een telefoon met een garnaal erop of zo. Dat het net weird is, zeg maar.
Ja, dus twee dingen die je kent, maar de
die
combo
niet bij
is
elkaar
gek.
Passen. Maar tegelijkertijd brengt het wel een gevoel naar boven en daarin zit zit een soort van de kunst, het ongrijpbare.
Een gesmolten klok. Ik vind conventies kunnen loslaten, daar hou ik van.
Ja.
Omdat het vaak als heel risicovol wordt gezien. En ik vind dat daar juist de creativiteit vandaan komt. Want weet je, we hebben inmiddels al zoveel fucking films gehad. Zoveel verhalen kennen we allemaal. Wil je nog een unieke insteek hebben, dan moet je conventies gaan loslaten.
Ja, alleen het gevaar daarin is wel, en die films zijn ook heel veel gemaakt. Kijk, zodra je als kijker niet meer begrijpt waar je naar kijkt, dan kan het op een gegeven moment gewoon echt tergend worden.
Ik denk dat het bij het lijstje wat je hier hebt neergezet, bij een aantal films, is dat ook letterlijk gebeurd op het moment dat ze uitkwamen. En pas jaren later heeft het de erkenning gekregen die het verdient.
Ja, dus. En ik vind ook echt precies wat je zegt. Weet je, verhalen. Wat ik heb ooit een korte film gemaakt een paar jaar geleden. En ik weet, iemand kwam ik tegen en die vroeg aan mij, waar gaat die film over? En toen had ik zoiets van, nou ja, kijk, ik heb een gedachte met als ik een film maak en ik kon hem dat letterlijk vertellen, maar dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. En dat is het is een beetje een cop-out om te zeggen, de film gaat over wat jij eruit haalt. Ja. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar als consument naar mijn favoriete films zoals Donnie Darko en noem maar op, daarin is uiteindelijk een hele duidelijke lore geschreven. En je hebt bijvoorbeeld bij Donnie Darko in dit specifieke geval, heb je een director's cut en daarin kom je echt letterlijk te weten waar die film over gaat.
Ja.
En heb je de theatrical release en daarin moet je als kijker gewoon zelf dingen gaan invullen. En dat vind ik zelf het interessantste. En dat maakt voor mij ook iets tijdloos. Dat je er echt nog lang over kan lullen en zelf dingen in moet vullen.
Je kan er heel lang over praten. Want je kan er bijna over filosoferen. En, en dat is het mooie daarvan. En precies wat je zegt, van bepaalde media zie ik echt als kunst. Film kan dat ook zijn. Omdat het kan je aan het denken zetten. En Jelle's levenservaring kan daardoor een compleet andere ervaring hebben met exact dezelfde film als bijvoorbeeld ik.
Ja.
Dat vind ik prachtig.
Ja, en het is gewoon heel leuk om gewoon ook uiteindelijk van elkaars ervaringen te delen. En kijk, het leukste wat ik eigenlijk vind aan film maken is, in dit geval met die korte film, is dat allemaal mensen met allemaal verschillende interpretaties en dingen terugkwamen. En ik ging daar zo lekker op als filmmaker, dat mensen dit en dat en dit erin zagen, dat ik dacht van,
Wat vind je lekkerder? Als mensen dingen inzien die je zelf nog niet had bedacht?
Ja,
of
dat.
Juist als van, ja, precies begrepen wat ik voor
ogen had? Nee, want dat begrijpen, dat is ook het mooie aan dromen. Dat als we dingen dromen, zijn ze gewoon heel ongrijpbaar. Maar tegelijkertijd, als we dromen, klopt het. En dan word je wakker en dan ga je het letterlijk uitschrijven. Dus ik hield ook heel lang een dromenboek bij me. En dan begreep ik het niet meer. Mijn droom slaat nergens op. Maar toen ik het droomde, was het totaal
logisch. Super logisch.
Zijn altijd surrealistisch, denk ik. Want ze zijn altijd best wel gegrond. Ik denk van, oké, maar dit had in het echt ook wel kunnen gebeuren.
Ja.
Nou, ik snap wel wat hij zegt. Want ik heb inderdaad ook zo vaak met dromen, dat je denkt van, dit is de meest bizarre fucking shit. En dat is super logisch. En het voelt heel vertrouwd. En dan word je wakker en dan probeer je het uit te leggen. En dan kom je er niet meer uit.
Soms dan heb ik wel eens van die spurs dat ik droom. En dan inderdaad dan onthoud ik ze wat meer dan normaal. Weet je? Iedereen droomt natuurlijk altijd. Maar ik onthoud niet vaak. Behalve dat ik vorige week ergens een keer een droom had. En die is voor Nerd Culture wel toepasselijk. Ik liep ergens. En hoe leg je dat uit? Ik keek naar de grond en daar liep een tijgertje, gewoon een heel klein tijgertje, maar die had de vorm van een AT-AT. Dus die had hele lange, zwierige beentjes, liep een soort van heel langzaam.
Maar dit is wat hij bedoelt volgens mij. Je stelt daar geen vragen bij. Tuurlijk ziet hij dat zo uit.
Dat was gewoon een beest. In de droom was dat gewoon. Maar dat was zo raar. Gewoon zo'n lichaampje, zulke benen. En het was heel langzaam liep het. En natuurlijk op die scène met Hof heb je er ook al die mensen rond. Cool. En dat waren dan bugs. Weet je, die liepen hele kleine bugs omheen en wat dan ook. Dat soort shit droom ik dan. Maar dat is, voor mij is dat heel extreem. Normaal is het soort van letterlijk soort van heb ik een gesprek. En het gekste is dat er dan op de achtergrond een ufootje vliegt. Dat is het. Maar dat ik denk van, maar dit gesprek is fucking normaal. Dus hyperrealistisch. Dat had ik gisteren kunnen hebben, zeg maar. Dat is altijd heel saai.
Ik kan het nooit herinneren. Dat had ik. Ik heb vannacht ook weer een hele vette droom gehad. En ik werd wakker.
Je kan het trainen. Het is heel hinderlijk. Maar ik heb het dus echt, elke keer na een droom heb ik het proberen op te schrijven. En ik word daar word je steeds beter in.
Maar het irritante is dat je weet dat het vet was.
Ja.
Maar je zou bij lange na niet meer kunnen zeggen wat het is.
Ja, dat is irritant.
Ja, en voor mij is het grootste probleem is, kijk, als wij ook wel eens een conversatie voelen, dan speelt zich altijd af in de realiteit. Dus wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Wie zijn we? Maar we bespreken bijna nooit onze dromen. Terwijl dat is gewoon ook onderdeel van ons leven.
Ja,
nou, de helft bijna.
En onze dromen zeggen voor mijn gevoel ook best wel veel dingen over het leven en hoe wij over dingen nadenken. En dan bedoel ik niet op een soort hele spirituele manier.
Ja, ik denk dat het een abstracte projectie is van al je ervaringen.
Ja, dat bedoel ik. Dus meer gewoon wie jij bent als persoon. Ja,
en ik ben dus een heel, blijkbaar een hele saaie guy. Omdat ik alleen maar normale dromen.
Ja, sinds vorige week is er toch iets gebeurd.
Ja, ik wou het zeggen. Die AT, die was echt amazing. Ja. Mini tijger AT.
Ja, ja, ja. Maar en kijk, het mooie met films vind ik dan, als je jouw tijgerscène, als je dat, want bijvoorbeeld toen ik de eerste keer Jurassic Park keek en hoe die theme song aanzwemt, ja, en hoe we hele grote, ja, wat is die plantaardige dinosaurus? Ja,
brachiosaurus. De eerste shot van een brachiosaurus is ja, mind-blowing.
Magisch. Ja. Maar voor mij is dat bijna een soort droom. Omdat het vertelt niet per se een narratief, maar het legt het gevoel uit van deze wezens. En dat vind ik het mooie aan surrealisme. Dat het zit niet op het letterlijke, op het realistische, maar meer op ook vaak gewoon op een gevoel en een belevenis. Ja. En
maar dat kan je wel. Ik denk als je mensen vraagt naar Jurassic Park, dan krijg je 9 van 10 keer die scène.
Ja.
En de soundtrack natuurlijk. Hey, wat is de vaandeldrager van surrealistische films? Als je een soort van, ja, maar die is het. Als je dan een moet noemen die soort van, ja, gewoon het genre. Want het is natuurlijk het is een genre dat niet, je kan in dat genre heel veel variëren natuurlijk.
Ja, heel veel. Ja, want het is ook eigenlijk, het is geen genre. Het zit meer in films. Zo precies, zie ik het. Maar ja, je hebt wel. Kijk, dus in 1929 kwam een van de eerste surrealistische films van El Salvador. Of hoe heet die guy? Salvador Dali. Misschien hebben jullie wel eens die scène gezien met dat oog wat open wordt gesneden. En er komt een soort pus uit met
een Chandelou?
Met scheermesje. Dat is een van de eerste commerciële succesvolle films.
Oh, wat crap. Ja. Helemaal niet leuk om te kijken.
Wat het bijvoorbeeld over Thorlof, als ik een verschil mag aanwijzen van bijvoorbeeld Gore the Gabuche in de comics en Gore the Gabuche in de film. Gore the Gabuche in de comics, die snijpen mensen ook ooglid eraf, zodat ze altijd naar zijn horrors moeten kijken.
Wow, fucking love it, man.
Ja, als dat is insane, toch?
Ja, ik snap wel dat ze het niet hebben gemaakt. Gruwelijk.
Dat is niet Disney, nee.
Maar voor mij, de eerste film, gewoon echt een film die dat kenmerkt, en dat kom ik gelijk in een soort subgenre terecht, is Eraserhead van David Lynch.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook de term Lynchian, van dat is een Lynchian film.
Ja.
Een surrealistische film waar niet alles klopt. En Eraserhead is eigenlijk een vrij low-budget film waar David Lynch mee debuteerde. En het sikke aan die film is eigenlijk, ik denk als je hem de eerste keer kijkt zonder voorkennis, is het gewoon moeilijk, heel heftig.
Ja, het is heel moeilijk.
Een soort
de redactie mogen we Eraserhead. Volgens mij staat hij tussen de B-roll.
Maar het is eigenlijk best wel een hele logische film. En als je wat meer voorkennis hebt wie David Lynch is en waar hij vandaan komt. In deze tijd kreeg hij net zijn eerste kind. Hij zat in Philadelphia, had daar een vreselijke tijd. De buurt was kut, veel criminaliteit en noem maar op. En hij struggelde heel erg met fatherhood. En deze film gaat ook eigenlijk over een vader die net een soort misvormd kind heeft gekregen. En hij twijfelt erover of hij dat kind gaat vermoorden. Of dat hij hem in leven houdt. En hij gaat dan langs bij de ouders. Of de schoonouders. En de film gaat heel erg over social anxiety. En dat zit in gesprekken met anderen. Maar ook in zijn fatherhood. En ja, je volgt echt zijn tocht. En zijn tocht wordt eigenlijk naarmate de film vordert steeds meer een soort droom / nachtmerrie. En het mooie aan deze film is je kan hem als je het letterlijk gaat vertellen wat je gaat zien over hoe die op een gegeven moment in een riool komt en dan zingt een meisje met een soort hamsterwangen, dan slaat het nergens op.
Nee.
Maar als je snapt wat hij probeert te vertellen over iemand die circle met fatherhood en social anxiety en noem maar op, dan wordt het wel steeds meer logischer over het gevoel wat hij wil overdragen aan de kijker. En wat deze film eigenlijk heel goed doet is, volgens mij kost het €7.000 om te maken. Er zit ook wat stop motion in. Er zit gewoon bijna geen compromis in. Zij heeft zelfs de soundtrack gemaakt. Dat
is een van zijn eerdere films.
Dat is zijn eerste film. Zijn eerste speelfilm.
Ja, precies.
En zelfs de soundtrack heeft hij zelf gemaakt. Je hoort de hele tijd, allemaal fabrieken dingen die hij ook in Philadelphia, de hele tijd hoorde, die industrial geluid. En het zijn gewoon zijn dromen die tot leven komen. En dat is ook het is bijna een soort voyeur dat we in andermans ziel kunnen kijken, zeg maar. Dus ja. De diepste geheimen of de dingen die wij dromen, die eigenlijk net een beetje goor zijn of het kan niet, die komen hier dan.
En ik moet ook zeggen, ik ben, weet je, ik had niks met school, maar ja. Er was één vak op school dat ik echt super vet vond en dat was CKV. En dat was omdat we alleen maar, misschien dat ik gewoon een vette leraar ook, alleen maar dit soort shit ook voor ons kiezen kregen, weet je wel. En daarna ja. Inderdaad precies ook, zoals we nu doen in de podcast setting, daarover praten.
Ja, nice. Ja, nee,
wat
ja.
Wat zien we hier?
Dit is Tree of Life, dat is een film van Terrence Malick. En eigenlijk is het, ja, in essentie is het niet per se een surrealistische film, maar ik wou hem toch aan het lijstje zetten, want de film is wel in a way een soort droom en een soort waas. En het mooie aan deze film is ook hoe die gefilmd is. Het is met diezelfde DP die ook The Revenant heeft gedaan. En dat zie je hier ook. Hele wijde lenzen, heel veel handheld, heel veel erop af, heel veel steadicam. En het voelt bijna alsof we een kijkje nemen in iemands leven. Maar tegelijkertijd, en dat doet Terrence Malick heel mooi, is hoe hij een scène filmt, is hij danst met de acteurs. Zij pakt bijvoorbeeld onze hoofdactrice. En die ziet op een gegeven moment een vlinder en die loopt gewoon door een straat. En daar neemt hij dan echt een paar uur de tijd voor om die eigenlijk ja, per ongelukke scènes echt te maken. En ja, deze film, The Tree of Life, het sikke is, het gaat eigenlijk over een gezin. En een zoontje sterft. En we zien eigenlijk hoe ze daarmee omgaan. Dus je ziet op een gegeven moment ook een van die broers die dan ouder wordt, die zijn broertje heeft verloren. Maar het is allemaal door elkaar gesneden. En halverwege de film zien we letterlijk het ontstaan van het universum. Met een heel mooi klassiek muziekje eronder. En ja, kijk, als je de film dus ook heel letterlijk gaat vertellen, wat ik al eerder zei, dan snappen we het niet helemaal.
Nee,
maar
ik heb hem gezien.
Maar je voelt wel wat hij wil zeggen. En dat vind ik heel sick, want dat, ja, het is iets ongrijpbaars. Maar dat is het medium film.
Ik vond het heel kut, totdat dus die vreemde scène erin kwam. Die maakte het, die trok het zo vreemd uit perspectief, dat ik dacht, want ergens is het gewoon inderdaad soort van, Brad Pitt is ook een asshole van een vader en wat dan ook. En dan op een gegeven moment heb ik zoiets van, maar waar zit ik nou te kijken? Want precies wat jij net zei van drama, andermans drama, ik hoef daar niet naar te kijken in principe. Ja. Daar hou ik niet van in film. Ja. Maar dan kreeg je ineens inderdaad die soort van weirde, hele mooie geschoten ja, natuur of space shit. Dat ik zie van, hé, wat de fuck gebeurt hier? En toen vond ik het interessant.
Ik ken hem niet.
Ja, het gaat echt gewoon over het leven en het ontstaan. En je ziet letterlijk in die film dus het ontstaan van het universum. Daarna zie je het ontstaan van het aarde. En de aarde waren eerst vissen. En op een gegeven moment komen die vissen aan het land. En dan zie je de dinosaurussen. En dan zie je in één keer dat kind wat geboren wordt. En ja, alles is gewoon een soort van aan elkaar gelinkt. Het gaat gewoon over de schoonheid van het leven.
Ja, maar in het begin is het heel serieus en drama. Ja. En ineens flipt dat. En toen had ik zoiets van, oké, best wel mooi gedaan. Ja.
Ja, en het is ook heel zweverig. Dus wat Terrence Malick heel vaak doet, is hij, je ziet iemand denken en je hoort de gedachtegang erover. Dus hele zachte, fluisterende woorden. En ja, ik vind dit zijn beste film. En daarna, hadden het daar net al over, is hij gewoon te erg doorgeslagen in zijn stijl. En heeft hij echt nog een paar keer van dit soort, maar dan compleet ongrijpbare films gemaakt.
Welke? Wat heeft hij ook weer nog meer al gedaan?
Ja, iets met The Sound of nog wat. Ook met Champagne en ja, de titels ontschieten me een beetje. Maar hij heeft twee films gemaakt die, ja,
minder lijp.
Bullshit films.
Ja, nee, maar dat sommige mensen zullen dat ook van deze vinden natuurlijk.
Ongetwijfeld. Lijp, maar, ongetwijfeld. Ja.
Regie, wacht heel even nog met inschakelen van B-roll totdat we daarover beginnen.
Ja. Anders ga je ons gesprek namelijk sturen.
Het volgende film die echt heel leuk is,
Neon Genesis Evangelion.
Nee. Ik ga nog eerst de andere pakken. En die heeft ook iets te maken met Game Kings. En mijn tijd toen ik hier zat, is Melle, oude bekende.
Zeker. Ook filmliefhebber natuurlijk.
Ja, ik was altijd veel met Melle over films aan het praten. En op een gegeven moment vroeg ik aan, wat is je lievelingsfilm? Toen zeiden, nou, Veris, is één film en die heb ik nooit af kunnen kijken. Omdat de film gaat over het einde van de wereld en ik weet gewoon, het einde gaat me teleurstellen, terwijl ik vind alles aan die film vet. En toen was ik heel erg benieuwd welke film dat was. Dat is Southland Tales. En Southland Tales is de tweede film van Richard Kelly. Zijn eerste film is Donnie Darko.
Ah.
Onwijs succes. Terwijl eigenlijk, nou, toen hij uitkwam, deed het niet heel goed. Maar gaandeweg werd een soort
Het is een cult,
cultfilm. Ja. Ja.
Ook voor gothic tienermeisjes wel.
Ja, basically wel. Wel
zoals wij. Ja, ik vind het ook een amazing film, hoor.
Ja, en de soundtrack is ook echt heel goed. En Southland Tales heeft hij echt heel veel geld gekregen. En deze film is zo ontoegankelijk. Want om je een beeld te geven, de film speelt zich af over 6 hoofdstukken. En de eerste 3 hoofdstukken werden uitgegeven als comics. Die ook heel moeilijk verkrijgbaar kon krijgen. Dus de film begon pas in hoofdstuk 4 tot en met 6. En, het, en dat is heel weird.
Ik ken meerdere franchises die dat doen.
En Star Wars. En de film heeft echt een bizarre cast. Dus The Rock speelt de hoofdrol. Sarah Michelle Gellar van Buffy the Vampire Slayer.
Wat is deze film?
Justin Timberlake.
Ja, dat is het.
Deze film is uit 2006.
Oh, ook nog?
Ja.
Justin Timberlake, wat een vet.
Wow. Ja, ja. En, ik wou net zeggen, what the fuck?
Ja, dus ze hadden echt een huge budget. En de film... en de soundtrack is gedaan door Moby. Oh ja, en die guy Stifler van American Pie speelt ook een hoofdrol.
Jezus.
En die speelt twee rollen ook in deze film. Dus het is echt een compleet bizarre film.
Hoezo ken ik dit niet? Hoezo kent de wereld dit niet? En het gaat ook nog eens over het eind van de wereld.
Oh, het einde van de wereld.
Dat is al mijn shit.
En The Rock speelt een pimp. En pimps don't commit suicide. Zegt erin. En ja, het sikke is, de film gaat dus eigenlijk heel erg over de maatschappij waar we nu in leven. Dus we worden ten alle tijden bekeken en niemand is meer veilig. En het was eigenlijk een beetje een soort toekomstvisie op eigenlijk de tijd nu. Hij heeft het best goed voorspeld.
Ook comedy dus.
Het ziet er zo weird uit, zwarte man. Comedy. Dude. Ja, maar kan The Rock dit? Want,
ja,
maar,
ik vind dit de beste rol van The Rock.
Wat ik hekel aan The Rock is, hij speelt alleen maar dezelfde character.
Nee. Hij speelt hier een hele weirde soort social anxiety pimp. Die een relatie heeft met Buffy the Vampire Slayer. En ze hebben een pornofilm geschreven. Wat gaat over het einde van de wereld. En dan komt dat uit of zo. Het is echt een compleet bizar verhaal.
De beelden zijn ook echt gruwelijk, man.
Ja,
het ziet er heel 90s uit. Voor 2006 film heeft het een heel apart...
Het is ik vind het juist heel erg 2000.
Ja?
Het
ja,
is wel
ja.
een film gedraaid. En ja. Het sick is, de film is eigenlijk dus compleet geflopt. Dit is de meest geboeid film in Cannes. En dus de Cannes Cut, dus er zijn ook twee versies, de Cannes Cut en de Theatrical Release. Het is gewoon echt een van de meest geflopte films aller tijden. Daarna heeft hij, hoe heet die derde film met hem, dat ze met dat pakketje aankomen, die Twilight Zone, kom ik even niet op.
Derde film met wie?
Van Richard Kelly, deze regisseur. Yeah. Nou, in ieder geval heeft hij daarna nooit meer echt mooi tof shit kunnen maken. Maar deze film is vorig jaar opnieuw uitgekomen in 2K. Met de Cannes-versie, die de echte superieure versie is onder de hardcore fans. Ja. Dus je kan hem eindelijk weer bekijken in een goede kwaliteit.
Dat ga ik dit weekend doen namelijk.
Het is echt gruwelijk
film. Fucking, dat ik dit niet ken. En waarom heeft Mel hem nooit af kunnen kijken?
Ja, ik... Nou ja...
Zonder, je kan het niet spoilen.
Nee, ja.
Okay,
de film bouwt heel erg op naar het einde van de wereld.
Ja.
En ja, dat kan alleen maar teleurstellen. Of niet.
Oh zo. Ja, op die manier.
Ja.
Oké.
Ja, want het is heel erg een build-up naar iets toe.
Ik bedoel, jij kan daar geen vragen over stellen. Deze man kijkt de laatste aflevering van Breaking Bad niet.
Oh, serieus?
Nee, want dan is het afgelopen.
Ja,
hij heeft alles gezien.
Ja.
Hij heeft 5 seizoenen geïnvesteerd.
Ja.
De laatste aflevering kijkt hij.
Nee, want dan houdt het nooit op.
Ik heb dus de laatste aflevering van die Marvel-serie met die... hoe heet het? Met die Egypte-shit.
Moon Knight
heb ik niet gekeken.
Nee.
Want ik vond die ene laatste aflevering vond ik heel vet.
Ja.
Toen dacht ik, hierna gaat het weer kut worden.
Ja.
Je hebt ook gelijk. Ik moet zeggen, ik vind de serie aan zich... Ik vond het een leuke serie.
Ja.
Maar inderdaad, er zat een amazing episode in.
En ja, daarna... de eerste en de ene laatste vind ik vet.
En daarna is het weer kut.
Daarna was het, Dus man, Southland Tales.
Amazing.
Goed bewaard geheim. Gaat kijken.
Echt, dit weekend, ja.
De volgende serie, ben ik wel heel benieuwd naar of jullie deze hebben gekeken. Het is een anime-serie.
Ja, zeker.
Neo Genesis Evangelion.
Fuck yeah.
Doesn't get more anime than that. Hebben jullie dit gekeken?
Ja,
zeker.
De serie ook, niet de films?
Ja, de serie.
Het bijzondere eigenlijk, want kijk, om heel even, ik hou best wel van anime, maar ik haat robots eigenlijk. Dat klinkt een beetje stom, maar ik vind het gewoon niet hard.
In anime of gewoon in gewoon general?
In general, soort grote robots die tegen elkaar
vechten. Zo niet.
Dat is een heel groot ding in Japan en Pacific Rim, noem maar op.
Ik ben ook nooit van de mechs geweest, moet ik zeggen hoor. En ook, weet je, Gundam en die shit, nooit gekeken.
Nee, maar thank God, eigenlijk is dat echt een totale bijzaak in deze serie. Al is dat natuurlijk wel wat je nu veel gaat zien. Het gaat eigenlijk over een soort wereld na de Derde Wereldoorlog. Bijna alle werelden zijn weg en ze hebben Tokio opnieuw opgebouwd. En dat speelt zich eigenlijk... Tokio is nu onder de grond. En daar bovenop zit een destroyed city.
Ik vind oprecht ook die steden onder de grond zien er belachelijk uit. Gewoon ondersteboven shit ook.
Ja. En de wereld wordt aangevallen door engelen.
Ja.
En de enige oplossing om dit te bestrijden zijn robots. Alleen die robots zijn ook een soort half engelen. Half organische dingen. En die kunnen alleen bestuurd worden door kinderen. Want die zijn het best gesynchroniseerd.
Ja, die hebben die link omdat ze werken van hun mind nog te melden.
Wat
is,
al best fucked up is, want het zijn kinderen, toch?
Ja. Ja.
En die hebben ook allemaal issues en noem maar op. En het
daddy issues.
Oh, heel. Dit is de belichaming van daddy. Maar de sixth sale pitch die ik eigenlijk aan deze serie kan geven, en waarom ik hem zo bijzonder vind en waarom ik hem ook in de lijst van surrealisme heb gezet, is de maker van deze serie, zijn naam is me even ontschoten, maar dit zijn ongeveer, 21 afleveringen. En gaandeweg is hij steeds gekker geworden. Gewoon letterlijk, driekwart van de serie is hij ook opgenomen in een psychiatrische inrichting. En
dit is allemaal context die waarvan ik niks wist.
Nee. Nee, maar je gaat, als je dit weet en je gaat in deze manier de serie zien, je gaat het zien.
Wat vet.
En het sick is dus, je ziet zijn mentale aftakeling terug in het verhaal. En de laatste twee afleveringen, de fans zijn ook fucking boos geworden, zijn gewoon letterlijk alleen nog maar lijnen en tekeningen. Er is letterlijk niet eens meer een echte animatie.
Nee, precies.
Het is helemaal, dat hele project is helemaal ontspoord. Dus what? Basically, de serie is een kijkje in iemands ziel en je ziet zijn ziel ontsporen in deze.
En dat is waarom het surrealistisch is?
Nou, je ziet zijn onderbewustzijn zo goed gevisualiseerd. Voor mij is deze serie de belichaming van depressie.
Ja, precies.
En ik zie zijn aftakeling van, het begint heel mooi en je ziet een wereld, het is allemaal uitgelegd en het wordt steeds bizarder en raarder totdat je het als kijker niet meer begrijpt. En de laatste aflevering gaat eigenlijk hoorde te gaan over hoe al die characters nog allemaal dingen moet oplossen en noem maar op. Maar daar gaat het dus niet meer over. Het gaat gewoon over hoe hij denkt over de wereld. En je ziet letterlijk...
Ik wou echt dat ik dit had geweten toen ik het ging kijken.
Ja, maar als je het nu weet en je kijkt het, je ziet het.
Maar staat het nog op Netflix?
Dat is heel
dit
sick.
Dit is de remaster volgens mij die we net keken.
Sinds vorig jaar staat alles op Netflix.
Ja, maar ik wou net zeggen...
Want er zijn ook heel veel nieuwe reboots en restarts en andere
films.
Series, films van...
Ja, er is één film, die kan je eigenlijk daarna nog kijken. The End of Evangelion. En er is nog een film, een soort recap, die hoef je niet te kijken. En hij is dus nog, er zijn nog vier films van, waarvan de vierde dit jaar net is uitgekomen op Prime.
Ja.
En die eerste twee films zijn eigenlijk basically gewoon de tv-serie. Ja. En nog een paar kleine verschillen. En vanaf drie gaat hij full mental weer.
Hij leeft nog wel. Hij is niet al...
Hij leeft wel.
Ja.
En hij deed ook de stem van die hoofdcharacter in The Wind Rises. Die Ghibli-film. Die vliegtuigengineer. Sowieso een hele vette guy ook.
Nice. Ja.
Dus Evangelion, man. Het is echt een heel bijzonder
anime.
Project.
Ja, zeker. Ja. Hele vette anime.
Grappig
ook dat die er dan tussen staat, inderdaad.
Ja, want het is...
Ik zal hem even naar jou doen.
Ja. Ik ga wel een paar dingen skippen, maar er zijn wel een paar pareltjes die ik nog met jullie wil doornemen.
Nou, ik zag Apocalypse Now staan.
Ah ja.
Waarom is dat surrealistisch?
Nou, het is een goede vraag. Nou, eigenlijk alleen al in de eerste openingsscène, man. Je ziet iemand liggen in een hotelkamer.
Yeah, this is the
je
end.
Hoort This is the End. En je ziet hem kijken naar boven. En je ziet hoe eigenlijk die waaier overgaat in de helikopter. En daar vertelt de film al langzaam. Oké, dit is niet een... Ook al is het een realistisch film in een echte oorlog. Dit is het verhaal van iemand die langzaam gek wordt. En iemand achterna gaat
en een fucking
die gek
cult
is
start.
Geworden.
Wat? En een fucking cult heeft gestart.
Oh ja, 100% man. En... Het sikke is, de regisseur... En het is een beetje hetzelfde verhaal als Neon Genesis Evangelion. Die is ook echt gek geworden terwijl hij deze film maakte. Er is ook een hele mooie documentaire over. Ja.
En Marlon Brando ook wel.
Dus en Marlon Brando was te dik. Dus daarom zijn alle scènes met hem in de grot en veel te donker.
Serieus?
Ja,
dat is de reden?
Ja, dat is de reden. Je ziet het allemaal in die docu. En ja... Kijk, deze film is gewoon de kwelling van een filmmaker die een onmogelijke film maakte van een onmogelijk boek. En de acteurs die zijn helemaal gek geworden, ook halverwege. En er waren jong, Martin Sheen, die zijn hand nog breekt tegen een spiegel.
Is het ook echt in Vietnam opgenomen?
Nee, het is bij de Filipijnen of zo, volgens mij. Het zieke is ook, op een gegeven moment zaten ze dus in die helikopters met die beroemde scène natuurlijk. En ze wisten dus niet of die... Want die helikopters die werden toen ook gebruikt voor een oorlog. Of ze wel of niet geladen waren. Dus het is echt, deze hele film is zo guerrilla en ontspoord. Maar uiteindelijk is het heel mooi in de edit weer bij elkaar gekomen.
Ja, je ziet het wel inderdaad.
Ik wil de nieuwe cut zien, want dit is de trailer van de nieuwe cut. Ook werd geïntroduceerd en 4K gerestaureerd. Ik wil deze nieuwe cut nog zien.
Deze cut is wel de beste. Dus om je even een beeld te geven, je hebt de theatrical cut. Dan heb je de cut waar ze op een gegeven moment langs die Playboy Bunny stoppen. En ook nog bij een soort, wat is het, een Franse bezetting of zo. En dan hebben ze een heel lang diner van drie kwartier.
Ah, shit. Inderdaad, dat zit niet in.
Dat zit wel in de Final Cut.
Oh, wel.
Maar niet dat die Playboy scène.
Inderdaad.
Dus
ja,
want ik vind die scène wel heel mooi. Maar het gaat gewoon over iemand die langzaam zijn mind verliest. En dingen worden gewoon steeds dromeriger. En kijk, voor mij is dat de essentie van eigenlijk een goede surrealistische film. Is een film waar we instappen als kijker. Ook je begrijpt de wereld, je begrijpt de regels. En gaandeweg begin je alles te verliezen.
Nee, maar vooral ook deze wereld, weet je wel. Oorlog, een hele smerige oorlog ook natuurlijk. Weet
Morpheus,
je wel. Maar een hele smerige oorlog. Hoe dat twist ook je fucking mind. En weet je, dat is niet voor niks. Alleen maar PTSD met iedereen die in Vietnam heeft gezeten. Ja. En je ziet ook, volgens mij was het Kurt, is volgens mij een oud-generaal of zo hierin.
Ja, oud-generaal die eigenlijk is ontsnapt en bij een inheemse bevolking gaat wonen. En he just went broke. En hij wordt eigenlijk, er wordt een team op hem gezet om hem te assassinaten.
Onder leiding van Martin Sheen natuurlijk.
Ja. En ja, gaandeweg, ook in de boottocht, naar overal waar ze komen en alles wat ze zien, beginnen ze steeds meer te denken, waarvoor is dit? Het is allemaal zo nodeloos.
Dat doet wat met iemand. Dat warpt je.
Maar het is dus, wat ik mooi vind aan Apocalypse Now, is het allemaal niet. Ik krijg echt het gevoel alsof ik op een gegeven moment in een droom steek.
Ik had dus nooit nagedacht over het feit dat dit best wel surrealistisch is. Maar het begint. Die film is een fever dream.
Ja.
En zo begint die zelfs. Weet je, inderdaad, in die soort van ligt daar te broeien met 40 graden onder zijn fijnetje. Maar
oprecht is sowieso per definitie niet een oorlog surreëel. Eigenlijk als je ziet wat mensen elkaar aan kunnen doen. En deze oorlog is daar een perfect voorbeeld van. Dat voelt altijd, zeker wanneer je in de geschiedenisboeken leest. Ook over nazi's en dergelijke. Dat voelt zo ver van ons af.
Ja.
En zo surreëel. En ook dat met de blinde overtuiging. Zo ben ik in ieder geval opgegroeid. Zoiets kan nooit meer gebeuren.
Ja,
weet je wel? En het gebeurt nog steeds elke dag.
Ja. Ja, nee, het is heel weird. En ik vind dit misschien wel een van de beste oorlogfilms.
Is het ook.
Misschien naast Full Metal Jacket.
Er zijn drie van die films. Die zijn allemaal echt fucking goed. Ja. Full Metal Jacket inderdaad. En die drie films, maar vooral deze en Full Metal Jacket ook wel. Dat is echt one of the greats. Dit is één van de beste films.
Maar omdat het op een gegeven moment zo dromig voor mij wordt.
Iedereen die erin zit. Gefilmd. Dennis Hopper zit er ook in.
Dennis Hopper was tijdens het draaien dus echt fucking stoned de hele tijd.
De hele tijd letterlijk.
Was totaal, en je ziet het ook. En daarom, die film is helemaal ontspoord ook. En dat was heel lastig om te maken. En die documentaire gemaakt door zijn vrouw van Francis Ford Coppola is ook echt nog de moeite waard om te kijken. Ja. En Werner Herzog heeft ook nog een hele leuke documentaire over een mislukte film. Over een hele grote stoomboot of zo die vast komt zitten. Heel leuk ook.
Ik vind het echt gruwelijk. Ja, gruwelijk dat dit erbij zit.
Ja, deze film is echt een van de beste films ooit. Ja.
Nou, dat is een mooi brugje. Want dan gaan we naar mijn beste film. Oh. Ja, dit vind ik de beste film ooit.
Vlodder in Amerika.
Hey, dat is wel classic, man.
Fucking goed.
Ook een goede docu over Dick Maas trouwens.
Oh, ja?
Ja, man. De Maas-methode gemaakt door Mattie van me. Het is echt heel leuk. Dick Maas heeft ook echt in Amersfoort heeft hij dat hele Vlodder-ding ook nagemaakt.
Ja.
En voor Alex van Warmerdam, Noordeling, heeft hij ook een heel bos gemaakt. En dat was heel raar dat er in Nederland zulke grote sets werden gemaakt. Want het is heel Amerikaans.
Weet je wat ik echt te belachelijk voor woord vind? Toevallig, we hebben het nu over Dick Maas, maar ik hoor steeds meer en meer geruchten en mensen die er ook om roepen om een Vlodder reboot. Bitches, dat kan niet.
Dat kan niet.
Dat kan nu tegenwoordig sowieso niet meer. Nee. Met hoe PC.
Nee, maar los daarvan, dat kan niet. Dat is lightning in a bottle.
Dat
kan je één keertje doen en de perfecte casting.
Ja. Je kan het niet beter doen.
Nee, man. Op een gegeven moment werd toen die Kees overleed, toen was het ook wel over volgens mij, toch? Of Kees, hoe heet hij nou ook weer?
Johnny Flinks.
Ik vond hem ook beter dan die guy in de films. Ja, waar twee verschillende guys.
Eigenlijk.
Ja, hij is voor mij gewoon de real ass Johnny. Maar goed.
Ja, same.
Mijn favoriete film speelt zich eigenlijk een jaar af voor de maanlanding. Dus toen hadden we eigenlijk nog niet echt een goed beeld over hoe het aarde en hoe de universum eruit zag, visueel gezien. Dus we wisten wel waar alles zat.
Ja.
Die kwam uit de 68 door onze goede vriend Stanley Kubrick.
Ja.
Een van mijn favoriete regisseurs. 2001 A Space Odyssey.
Ja. Ja.
Je hoort nu al de tune, hè?
Oh my god, jongens.
Ik zag al de beelden vooral. Ja. Dat is het ding.
Ik zie een baby in de ruimte zweven nu.
Nou, ik
heb altijd een very hard time met het begin.
Snap
ik. Vind het begin zo kut met, ja. Met die apen. En,
ja, die heeft ook de tand destijds niet
totaal
goed...
Totaal niet. Nee, dat
want
is
het zijn gewoon mensen in een apenpak.
Maar echt heel lelijk gedaan. Oh, en er gebeurt geen
ik kan
leuk.
Daar gewoon doorheen kijken, man.
Nee, ik skip die altijd.
En ik, ja. Daarna ga ik vind juist kijken, die weirdness wat... shit. Met natuurlijk ook die... ja, niet de obelisk is het.
Ja, monolith.
Monolith, ja. Inderdaad. En... ja, ik hou van die hele fucking weirdness. Want deze film kan je echt 8 keer kijken. En je haalt er 8 keer wat anders uit. Een heel, ja. heel ander statement.
Ja, dit is de beste videoclip ooit gemaakt. Dat is wat het is.
Ja, er zit weinig dialoog in. Dat zeker.
Maar
waar.
Gewoon letterlijk ook qua plaatjes. Dus ja, de film zo mooi dan nou, als deze film.
Weet je wat zo bijzonder is aan deze film? Is ook, hij is in 68 gemaakt. En alles is fotografie in miniatuur based. Ja. Wat Blade Runner ook heeft. En dat zorgt ervoor dat de film gewoon zo goed de tand des tijds heeft doorstaan. Als je het nu ziet, zelfs alle shots in space zien er nog steeds
amazing uit. Ja, echt. Precies.
Ja, maar je kan de 4K-versie kijken, want dat heb ik probleem met heel veel films van vandaag de dag. Omdat die zo leunen op CGI.
Ja.
Bij elke 4K HDR-uitgave ziet de film er gewoon minder uit.
Klopt.
En dat heb ik met dit totaal.
Ja, deze is op 70 mm gefilmd. Dat is ook heel bijzonder. Dus dit kan
IMAX
je volgens...
is 35 of niet?
Ja, volgens mij wel.
65.
65?
Volgens mij 65. Ik weet het niet zeker. Maar deze, ja, hij ziet er nog steeds echt heel goed uit. De soundtrack is fantastisch. Het gaat dus eigenlijk over de evolutie.
Ja.
Van aap naar mens naar whatever comes next. En dat is verteld eigenlijk in 3 grote
tijdsprongen. Whatever comes next is wel heel fucking surreal.
Ja, daar heeft hij een hele mooie visie op. Deze eindscène, ik heb deze film ook gekeken toen ik 15 was op mijn laptop op mijn zolderkamer. Terwijl mijn ex naast me zat te slapen. En ik dacht, ik ga wel nog even deze film kijken, want die schijnt heel goed te zijn.
Ja, maar...
En ik was 3 uur later was ik compleet mind blown. Ja, eigenlijk alles wat ik nog maak, put ik wel uit iets van deze film. Dus elke compositie, elke shot, hoe het uitgelicht is, hoe dingen verteld zijn. Ook hier met het einde, met de sprongen en de cuts. Er zit een heel mooi snijmoment in waar een aap een skelet naar boven gooit. En de volgende cut is eigenlijk een spaceship in de ruimte. Dus het skelettenbot gaat over in een ruimteschip,
ja.
In 1 cut. En het... Ja, deze film was echt ver voor zijn tijd vooruit. En het is nog steeds...
De eerste keer dat ik hem keek, ik was flabbergasted.
Ja.
Ik had echt zoiets... Nee, maar gewoon niet op een hele positieve manier of zo. Maar gewoon, what the fuck heb ik gekeken? Van het was zo'n mindfucking trip.
Ja.
En dan,
ja.
En ik moet ik zeggen, ik heb hem best laat gekeken. Ik heb hem volgens mij voor de eerste keer, ik denk 10 jaar geleden gekeken of zo.
Mm.
25, ja, zoiets denk ik.
Ja. Ja. Maar, en begreep je het?
De eerste keer nee.
Maar vond je dat juist hard of vond je dat kut?
Ik heb dat met meer Kubrick films zo hoor. De eerste keer dat ik zoiets heb van... Hm?
Ja.
En dan... Omdat iedereen maar blijft praisen dat dit een van de vetste films is. Ik heb iets gemist. En dan ga je het nog een keer kijken.
Ja,
en dat heb ik bij best wel veel films hoor. En dan wordt hij gewoon steeds beter. En dat heb ik bij deze ook.
Soort Elden Ring of zo. Dat als je maar lang genoeg blijft spelen, dan wordt het leuk.
Ja, nee, ja. Dat is misschien wel zo. Ja.
Nee, maar dat is wel, kijk, dat is wel het moeilijkste ook aan dit hele lijstje en aan dit genre. Dat als je dit met een Marvel film zou doen. Als de kijker het niet begrijpt, dan tunt hij vaak ook uit. Dus je moet ook wel echt... Het vergt veel tijd en geduld en moeite om ook door te zetten en het af te...
Heb je... Ik had dat met de Clockwork Orange ook de allereerste keer dat ik het keek, hoor.
Ja. Ja,
snap ik. Heb je Everything Everywhere All At Once gezien?
Zo goed.
Dat is dan ook surrealistisch, toch?
Ja, sowieso. Die film is zo groot, maar tegelijkertijd ook zo klein en puur wat het wil vertellen.
Ja.
En dat vind ik zo sick aan en de editing is, ik heb echt lange tijd niet zo goed film geëdit zien worden.
Kijk, we zitten bij Marvel in de multiverse en een paar maanden geleden of zo, toen die eerste trailer uitkwam, toen zeiden dit is multiverse. Ja. Dit is hoe
A24
die fucking
ook,
shit doen.
A24.
Ja. Oh my god. Ja. Dit, ja, maar het zag geweldig uit. En ik moet hem nog steeds zien. Ik schaam me kapot. Maar dit is eentje die heel hoog op mijn lijst staat.
Ja.
Maar ik wacht op dit moment gewoon totdat er op een streaming service staat of zo. Of dat ik hem kan kopen.
Ja, ja. Ja, het is wel, het grote scherm is wel echt fijn hoor. Bij die
ja.
En hard geluid. En, maar je moet geen epilepsie hebben. Want dan ga je helemaal buck wild
heb
film.
Ik niet.
Oké, okay, gelukkig.
Ja.
De volgende film, dit is de ene laatste. We zijn er al bijna. Stalker. Ik wil toch een Tarkovsky erin gooien. Ook voor de filmkenners of misschien mensen die het niet kennen. Of misschien kennen ze wel de game. En dan denken ze, wat is dat? Ja, deze film gaat eigenlijk over een man. Dat heet een stalker. En die smokkelt eigenlijk mensen binnen een verboden zone in Rusland. De Exclusion Zone, heet het volgens mij. En in die zone gebeuren best wel gekke dingen. Want ze zeggen dat het al je dromen kan uit laten komen. Dus, maar tegelijkertijd is het helemaal military-based en kan je daar niet zomaar komen. En is een soort government-ding. Dus als je echt wel graag heen wil gaan, dan ja, moet je deze guy betalen. Nou, volgens mij, even kijken. Ja, dus een bekende schrijver gaat mee. Volgens mij ook een dokter. Ik weet niet meer precies wie het was. En de stalker zelf. En zij leggen een tocht af in die exclusion zone. En gaandeweg wordt die film een droom. En dit is eigenlijk weer precies, ja, dat is ook de rode draad in dit lijstje, dat het begint vrij duidelijk,
ja.
Maar het wordt steeds weirder. Dat is voor mij ook een van de mooiste overgangen aller tijden, want de eerste 1/3 van de film is in een soort sepia tint.
Ja,
en dan komen ze in die exclusion zone en dan poppen de kleuren op in één keer.
Lijp.
En die kleuren zijn echt, over color grading en over film gesproken, dit zijn echt de mooiste. Ik probeer deze kleur nog steeds te evenaren in mijn videoclips. En ik gebruik ze altijd als referentie. Hoe groen en blauw het gras is, het is echt precies de mooie tonen.
Waarom wordt het een droom? Als in, is dat omdat ze, weet ik veel, is Stalker, want de game-serie speelt zich natuurlijk af bij Pripyat, dingetje. Is dat omdat ze gewoon ziek worden?
Nou, daar wordt niet echt antwoord op gegeven. Maar zij raken elkaar op een gegeven moment kwijt. En dan komen ze elkaar weer tegen. En ze hebben allemaal hun eigen tocht en hun eigen visie over het leven. En daar praat ze ook over. Dus op een gegeven moment wordt hij ook wakker in het water. En hoort hij iemand anders praten. En liggen ze daar blijkbaar al uren. En dat is natuurlijk ook een ding van dromen. Het tijdsbesef en het besef van waar je bent. Dat raakt op een gegeven moment helemaal weg.
Ja, net zoals in deze podcast.
Net als deze podcast. Oh, die zit. We zijn al
twee uur aan het lullen.
Ik wou dat zeggen.
Zijn we al twee uur aan het lullen?
We zijn twee uur aan het lullen.
Oh mijn god. Ik denk
dat dit de langste is in onze geschiedenis. Dus.
Oké, I love it. Ja. Ik voel me vereerd.
Ja, zeker. Ja.
Dan moeten we eigenlijk
die mag je ook als badge of honor mag je die dragen, hoor.
Ik neem hem. Samen met het shirt, I'll take it. Stalker, die wou ik gewoon even voor de film snobbisten, moest ik er even opzetten.
Ik ben heel benieuwd wat je laatste film
is. Mijn laatste film is eigenlijk een tip.
Ik wil niet boos worden.
Nee, mijn laatste film is eigenlijk een filmtip. En het is een van mijn favoriete films van dit jaar.
Je gaat hem gewoon niet behandelen.
Welke?
Blade Runner ga je niet behandelen?
Nee, ik ga Blade Runner overslaan.
Oh, we hebben het wel vaak over gehad.
Blade Runner is...
Het is een van mijn favoriete films van all time, man.
Ja. Nou, we kunnen even... Wil je hem behandelen?
Even kort.
Hoe gaan we even kort door Blade Runner heen?
Ja, heel moeilijk. Maar voor mij is Blade Runner... Dit heeft voor mij denk ik sci-fi aangewakkerd. En die hele cyberpunk-stijl waar ik echt aan verslingerd ben geraakt. En een van de redenen waarom ik ook voor die game gewoon zo fucking hype was dit. En om heel eerlijk te zijn, Blade Runner, als je het hebt over CGI en practical effects. Blade Runner, de originele Blade Runner. Vooral de shots nu door de skylines heen.
Mm.
Je zit heel moeilijk te kijken.
Ja, nee, wat je nu gaat zeggen klopt niet.
Jawel.
Jawel.
Prachtig.
Oh, je bedoelt met de Final Cut dat het vervangen is?
Dan destijds totaal niet door.
Ja, maar nu wel. Zeker met de Final Cut wel. Ze hebben wat dingetjes vervangen. Ja, moet ik wel. Dat is een beetje cheaten, man.
Twee of drie jaar geleden denk ik dat ik hem nog een keer heb gekeken.
Ik heb hem ook
de oude, maar een ouderwetse. En het was al slow, wat niet erg is.
Nee, ik heb het niet over slow. Ik heb het over hoe de stad eruit ziet. En het is heel veel compositing die ze gebruiken daarbij.
Ja.
Maar ik heb ook de Final Cut alleen. Want die
is wel
Blu-ray.
Echt mooier dan de oude versie. Ook de stad daarachter, daar hebben ze wel nog dingetjes aan toegevoegd. Maar wat ik heel vet vind aan Blade Runner, om toch nog heel kort, ook is het onmogelijk erover te hebben, is, het is een hele filosofische film, zonder dat het on the nose soort Bergman...
Het kan meerdere dingen zijn.
Ja, en ook in de dialoog, want het gaat gewoon over de essentie van what makes us human. Weet je, zijn het de herinneringen, zijn het wat we doen, waar we leven. En dat twee doet het al helemaal, vind ik mooi. Weet je, want er wordt verteld vanuit een Android.
Is het
inderdaad nog de vraag of Deckard een Android is.
Dat wou ik zeggen, inderdaad. Die reveal op het einde met die fucking unicorn.
Ja, maar het is dus anders in de verschillende versies. Want je hebt ook een versie dat ze wegrijden en dan krijg je de shining shots.
Waarom is het surrealistisch?
Omdat ook deze film...
We kijken trouwens naar beelden van
2049.
2049 inderdaad. Ook vet, maar niet...
Wordt op een gegeven moment... kijk, het is wel... Die wereld bestaat echt. Alleen de personage en de gedachtegang en de reis die hij maakt... worden gewoon heel dromerig. Dus als je zit te kijken naar de eerste keer als hij die chick ontmoet in Blade Runner 1, dan gaan die curtains dicht en dan zie je die elf vliegen en hoor je van Jealous opkomen. En je ziet heel veel rook en je ziet gewoon staren. En op een gegeven moment heb ik niet het idee meer dat ik naar een soort Scorsese film zit te kijken met echte acteurs, maar meer dat ik in een soort waas ga en dan zie je Deckard dromen over een unicorn. En dan gaat hij daarna de piano spelen. Enough. De film wordt op een gegeven moment gewoon steeds ongrijpbaarder voor mijn gevoel. En, maar kijk, dat is kijk,
surrealisme. Ik zie het gewoon als gekke sci-fi.
Het is gekke sci-fi, maar ik vind surrealisme ook geen genre, maar meer een gevoel.
Ja, ja.
En dat vind ik, ik denk dat Blade Runner hit voor mij persoonlijk die sweet spot waarin geluid, beeld en ook dus dat dromerige wat ik heel erg zoek in films. Daaruit komt zonder dat het niet te begrijpen is.
Ja.
Dus het laat letterlijk ook in één. Het vertelt niet alles. Dus ja, is Deckard wel of niet een android? Dat wordt nooit uitgelegd. Maar je voelt het wel een aantal dingen. Dat vind ik gewoon vet aan die film. En dat maakt het voor mij zo tijdloos.
Ja. En ook over films gesproken die dus op het begin kapot zijn gemaakt. Dit was er één van.
Ja.
Ja,
dat was ook heel duur en onmogelijk om te maken. Hebben jullie ooit die docu gezien, Dangerous Days, van
nee.
Blade Runner?
Nee, want... ik heb wel bepaalde dingen gezien, ook van hoe ze die stad tot leven hebben gebracht en zo. Ze hebben krankzinnige technieken gebruikt met 20.000 fucking verschillende layers over elkaar, wat eigenlijk onmogelijk om te doen was.
Ja, ja. Nee, maar ook de hele shoot en dat mooie monoloog van onze goede vriend Rutger Hauer. Die heeft dus opgenomen dat hij eerst 6 uur lang over daken moest springen met stromende regen over hem. Dus het was echt, gingen echt zwaar over tijd, de hele nacht doorhalen. Dus iedereen was echt op het eind van hun Latijn toen ze deze film hadden gemaakt. Ja. En,
deze film is zo interpretabel op zoveel dingen. Inderdaad, zoals je zegt, filosofie. Weet je wel, wat is leven? Wat is bewustzijn? Wanneer ben je een mens?
Ja.
Want we kunnen ook mensen maken, weet je wel.
Ja, en de robots zijn voor mij dus menselijker dan de mensen.
Sowieso.
Dat vind ik ook het sikke. En dat is natuurlijk die lijn.
Die willen ook gewoon leven, hè?
Ja,
gewoon,
ja. Want kijk, op een gegeven moment komen ze achter, oké, de herinneringen zijn nep, maar wat maakt me dan een mens? Want ik kan wel mooi piano spelen en dan zegt Deckard ook, je speelt gewoon een prachtig piano, weet je? Het maakt niet uit of je herinnering nep is.
Ja.
Ik vind het mooi en dat maakt het menselijk of zo.
Ja. Ja, maar en ook, wat is liefde, weet je wel? En dat zien we misschien nog in Blade Runner 2049 een stuk beter. En ik snap sowieso niet dat mensen, weet je, mensen die lijp zijn van de originele Blade Runner, want 2049 verdeelt de fans enorm. En terwijl ik zoiets heb van, ik vind wat Villeneuve heeft gedaan op precies diezelfde manier voortbeduren op de originele Blade Runner, heel knap.
Ja.
Echt heel knap.
Ja, het minste aan die tweede Blade Runner film vind ik eigenlijk alles uit die eerste Blade Runner film. Dus voor mij hoefde ik geen Harrison Ford te zien.
Had ik ook.
Of dat hele verhaal met dat kind, die tie-in. Die wereld is al zo rijk en werkt gewoon dat elke keer, dat hield me een beetje uit.
Nou, ik vind die ontdekkingstocht van Cave en ik wel heel hard.
Ja, het vetste is, maar ik weet niet of we dit kunnen spoileren, dat hij denkt dat hij iets is. Hij eindigt eigenlijk met, dat is allemaal een leugen.
Hij komt soort van tot ontdekking en dan, weet je wel, is het? Nee.
Nee, en dat vind ik heel sick. Want als mens wil je natuurlijk ook, zoek je, of als robot in dit geval, een doel in het leven. En kijk,
het is ook luguber, hè? Een Blade Runner, die zijn soortgenoten eigenlijk aan het opjagen.
Ja, ja, want hij wordt door niemand geliefd. Door mensen wordt hij als uitschot behandeld.
Ja.
En door replicants is hij gewoon, you're a killer of our own kind.
Ja.
Dus hij heeft geen plek in deze wereld. En tegelijkertijd wil hij wil liefde, maar de liefde is niet echt. Hij wil een doel.
Maar is die liefde niet echt?
Ja, dat is de vraag.
Ja, maar dat vind ik vet.
Ja, ja, ik ook. Ja, dat is het mooie. En dat maakt het voor mij dus
droom. Dat is hetzelfde als die herinnering.
Ja.
Je kan gewoon mooi piano spelen.
Ja.
Maakt het uit of je het echt hebt geleerd? Nee.
Ja, nee. Inderdaad.
Of wel. Dat is wat je zelf belangrijker vindt natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, man. Fucking hell. Ik vind... Ik durf ook niet om nu... Ik wil eigenlijk niet te veel meer over Blade Runner zeggen. Want ik vind dat er moet nog een keer een Blade Runner special komen of zo.
100%.
Niet genoeg eer aan deze film.
Met deze man kan ik praten. Ja, maar daarom... Dus
je voelt het niet?
Ik voel het heel erg. Ik ben gewoon lekker stil. Ik laat jullie ratelen. Ook omdat gewoon mijn spraakwater is op 2 uur lang.
Maar okay. Ik was oprecht ook boos dat je hem wilde overslaan. Doe even normaal, man.
Ja,
in alle fucking film.
Ja, we zitten al te lang te lullen. Oké, ik ga heel snel even uit. Met mijn laatste tip, Man. Ja.
Van A24?
A24. Fucking heel veel A24 films. Deze film is heel leuk eigenlijk in de conceptbasis, want ik denk dat jullie het gaan haten. Deze film gaat eigenlijk over hoe kut mannen zijn.
Ja.
maar op een hele sikke manier verteld.
Maar wij vinden mannen ook kut.
Wist ik al.
Mannen zijn ook kut.
Wij vallen op vrouwen.
Ja, nee, dat is ook... Ja? Nee. Nee, het sikke aan deze film is... Het gaat dus over een vrouw. Ze heeft iets ergs met haar ex-vriend meegemaakt. En zij besluit eigenlijk om een Airbnb te huren. En naar een oud Engels dorp te gaan. En daarin... Ja, wordt ze het eigenlijk lastiggevallen door mannen die allemaal gespeeld worden door dezelfde acteur.
Ja, precies.
Wat al heel sick is.
Verschillende mannen door dezelfde acteur.
Ja, okay. En elke man heeft een vervelende trait van een man.
Gewoon de toxic trait.
Maar het kan heel subtiel zijn als een man die heel behulpzaam is.
Of iemand die je altijd verbetert.
Ja, precies. Precies, dat soort dingen. Of een dominee.
Ex Machina trouwens.
Ja, ja. Dus het is gemaakt door Alex
Garland.
Garland, die 28 Days Later heeft geschreven, maar ook Ex Machina heeft geregisseerd en Annihilation, die ik stiekem ook heel vet en wavy vind aan het einde.
Is ook wel surrealistisch.
Einde is super surrealistisch.
Ja,
ik vind hem leuk.
Ja, ik snap het en ik snap ook de verwondering, maar er zitten ook een paar hele weirde shit in, man.
Sure.
Gewoon domme shit, laat ik zo zeggen.
Nou, deze film. Want hij begint als een soort Silent Hill met een meisje die op de ontdekkingstocht gaat in een oud dorp. Maar ontspoort volledig op halverwege. Dus op een gegeven moment verliest de complete touch met realiteit. Klopt niet meer. Alle regels zijn weg. En het gaat gewoon eigenlijk...
Het ziet er ook heel occult uit ineens.
Ja, het is dus ook een beetje een soort thriller. Maar op een hele... Ja, dit einde... Ik had hier hetzelfde gevoel als 2001 A Space Odyssey bij.
Ja?
Dat is, ja.
Oké.
Okay. Het is echt heel sick. Het
hij staat in mijn
Je kan hem gratis tussen haakjes. Hij staat op Amazon. Het is een Prime film.
€3 is bijna gratis.
Basically, inderdaad.
Nou, hij staat inderdaad al een tijdje in mijn watchlist. To watch. Klaar.
Ja, maar je moet hem echt gaan kijken.
Deze intrigeert me echt.
Het is mijn favoriete film van dit jaar. En heel sick. En heel simpel ook in concept en alles. Dus alles klopt gewoon. Hij is wel, als je een zwakke maag hebt, hou er wel rekening mee. Er zitten scènes in die ga je nooit meer vergeten.
Lekker. Oeh, daar hou ik dus niet van.
Ik heb wel.
Maar niet op een soort slasher manier, maar heel langzaam en tergend. En ik kan er niet veel over zeggen.
Maar laat hem kijken deze week. En dan bespreken we hem samen nog even kort volgende week.
Okay.
Ja, en ik ben ook benieuwd wat de kijkers ervan vinden. Sowieso van deze lijst van surrealisme. En of ze meer arthouse willen in nerd culture.
Dat willen ze wel. Dat zeggen ze altijd. Maar dan doen we een keer iets met heel veel arthouse. En dan wordt er niet naar gekeken.
Okay, nou, we gaan het meemaken. Dit is de test.
Nee, omdat jij erbij zit, is dat natuurlijk wel zo. Dan wordt het wel ineens goed bekeken. Maar nee, dat natuurlijk willen mensen dat. Nee, ik vond het een vette lijst. En vooral Southland Tales, daar ben ik echt vooral
heel erg. Ik ben benieuwd dat je en van het einde. Of je kan hem ook stopzetten hè, bij de laatste hoofdstuk.
Misschien ga ik dat doen.
Dat zou heel erg jelle zijn. En oprecht, ik ga het je nogmaals zeggen. Kijk de laatste aflevering van Breaking Bad. Want het loopt niet af zoals je denkt.
Nee,
dat
hij is heel mooi. De laatste aflevering is echt heel goed.
Oh.
Ja.
Okay.
Ja, die kan je gewoon kijken.
Ook letterlijk die laatste aflevering. En dat ga ik niet filosofisch doen of zo. Die is open voor interpretatie.
Oké, dat wist ik niet.
Ja, die kan je gewoon...
Nee, omdat je niet hebt gekeken. Dus het is echt een mooi lijstje. Ik kan me hier helemaal in vinden. Ik moet zeggen, ik ben nu het meest geïntrigeerd door Man. Ik vind die trailer ziet er amazing uit. Ik vind het al heel weird dat die guy... Echt hele verschillende guys ook speelt.
Hij zijn echt ook hele goede acteurs. Die chick ook. Ze speelt ook in Ending Things of zoiets.
Oké.
Die Kaufman film. Netflix, maar fantastische actrice ook. Echt heel leuk.
Cool.
Ja, man.
Nice.
Ik wil je bedanken voor
de aanschrijving. Ja, jullie bedankt.
Zeker weten.
Ik wil je feliciteren met het record langste aflevering van Nerd Culture.
Ik ben er blij mee. En ik ga ook als luisteraar, ik ga jullie nog veel checken. Ik hoop dat Nerd Culture nog heel lang mag doorbestaan. En dit is een goed initiatief, jongens.
Ja, thanks. Dat zijn we zeker van plan.
Een tijd weer een keer aanschrijven als je wil.
Ja, sowieso.
Als je een onderwerp hebt of wat dan ook.
Ja, volgende keer als ik hier ben, dan heb ik een film gemaakt. moeten jullie een review. En heel
dat
kut.
En dan ga jij ernaast zitten. Dat is heel grappig. Dat jij hier
zit. Dat is hard. Laten we dat doen.
Dat is het meest ongemakkelijke shit.
Het is wel een goed conceptueel ding. Ik ben er down voor.
Ja, iemand die Veras kent, die weet dat hij heel goed gedijt op ongemakkelijkheid.
Dat is waar. Dat is waar.
Dus dat, je bent bij deze officieel een vriend van de show. Thanks.
Nice.
En ook de mensen thuis natuurlijk bedankt voor het luisteren, kijken, wat je ook hebt gedaan. En tot de volgende week.